Dan kunnen we verder met de gemeenteraad van vandaag. Eerste puntje, de notulen van de gemeenteraad van 22 mei. Iemand opmerkingen of vragen? Iedereen akkoord? Dank u wel.
Ik had feitelijk nog één vraag in verband met de OCMW. Want allez, die deontologische commissie is samen geweest rond één geval. Die persoon is hier niet. Is die verontschuldigd? Of? Ja. Dus meneer Sleutmans is verontschuldigd. Dank u.
Je moet uw micro wel opzetten als je iets zegt. Oké. Tweede agendapunt, het AGBDA-rekening van 23. Het woord aan meneer De Knopper.
Oké. Ja, dank u wel. Het is een terugkerend punt, de rekening van het AGB. Dat komt omdat AGB eigenlijk deel uitmaakt van de volledige gemeentelijke werking. En meer bepaald omdat we straks ook in de gemeenterekening natuurlijk de prijssubsidie kunnen vinden naar het AGB. Als we naar de kerngetallen van het AGB kijken, we gaan dat in vogelvlucht doen. En u kunt ook vergelijken met die van het jaar voordien. Dan is het belangrijkste in dat eerste kolommetje de prijssubsidie voor de gemeente. Daarin kan u zien dat die ten opzichte van vorig jaar, waar die 1,2 miljoen betrof, dat dat nu over 934.000 euro gaat. Dus dat is een daling met ongeveer 300.000 euro. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat de gemeente voor zo'n bedrag minder is moeten tussenkomen om het AGB winstgevend te houden. Als we kijken naar de exploitatieuitgaven in het blauwe vakje hier, dan zien we dat die ook fors gedaald zijn, van 8,82 naar 6,57. En dat de ontvangsten met ongeveer 200.000 euro gedaald zijn. Binnen de rubriek exploitatieontvangsten zitten dus de inkomsten van de zalen, maar zit ook de prijssubsidie van de gemeente verwerkt. Vermits de daling van de exploitatiekosten groter is of kleiner is dan die van de exploitatieontvangsten, betekent dat de daling daarvan ook, of de stijging van de ontvangsten ook te maken heeft met meer zaalverhuur, wat we straks nog gaan ontdekken. Het budgetair resultaat van het jaar, dat komen we straks in het evenwicht terug tegen, daar ga ik niet te veel over vertellen. Wel wat de uitgekeerde winst is van het boekjaar. Dat is 186.000 euro. Vorig jaar was dat 268. Maar dat is natuurlijk in evenwicht. Hoe minder subsidie we geven, hoe minder winst is er ook nodig. Het is ook niet de bedoeling van grote winsten te maken met het AGB, want op die winst moet ook vennootschapsbelasting betaald worden. U ziet ook dat de investeringen in het boekjaar erg klein zijn, 42.000 euro. Vorig jaar was dat nog 116.000 euro. Dat heeft te maken met het feit dat bijna alle investeringen die we vooraf gepland hadden, en zeker die gekoppeld aan prioritaire doelstellingen, al vorig jaar uitgevoerd waren. Dus degene die hier staan zijn een aantal bijkomende investeringen. Daar ga ik niet verder op in. Belangrijk is misschien ook om nog eens naar de doelstellingen te kijken. U weet dat het werkgebied van het AGB de infrastructuur omvat van sport, jeugd en toerisme. We hebben vooraf prioritaire doelstellingen naar voren geschoven, namelijk energiezuinige ingrepen, installatie, digitale beelden ter promotie en gebruiksgemaakt van de gebruikers van de accommodatie en tenslotte het invoeren van een planningstoel om de bezetting te optimaliseren en ook te automatiseren via onder andere de ticketinggang. Het is zo dat de energiezuinige ingrepen natuurlijk de belangrijkste zijn wat betreft budgetten. Maar ik wil wel opmerken, of graag opmerken, dat samen met die energiezuinige ingrepen er telkens ook renovatie- en verbouwingswerken zijn uitgevoerd. Vaak was het omgekeerd. een verbouwing of een renovatie drong zich op en we hebben gebruik gemaakt ervan om ook de energie aan te pakken. Ik denk aan de renovatie van de kleedkamers van Voetbaldorp, Voetballot, Voetbalhuizingen, om er maar enkele te noemen. We hadden ook oorspronkelijk twee acties naar voren geschoven, namelijk de toegankelijkheidsscans uitvoeren en de accommodaties, op basis daarvan de toegang tot de accommodaties vergemakkelijken. We hebben dit laten vallen. We hebben één scan gedaan in de Lambiek en daaruit bleek dat dat eigenlijk prima was, dat er geen aanpassingen nodig waren. Als we dan kijken naar de andere zalen, dan zitten we daar in dezelfde situatie. We hebben één keer een aanpassing moeten doen met de nieuwe kleedkamers in Lot, die op de eerste verdieping zich situeren. En daar hebben we dan, wat betreft toegankelijkheid, een lift voor geplaatst. Dus dat betekent dat er eigenlijk nog weinig veranderd is aan de realisatiegraad van de prioritaire acties. Dat kan u hier op deze twee taartdiagrammen zien. Die was vorig jaar en dit jaar exact dezelfde. Dus we waren vorig jaar eigenlijk al klaar of waren aan het uitvoeren of aan het voorbereiden. En die voorbereiding blijft dan nog doorlopen. Dus meer wil ik daar niet over zeggen. U kan dat nog op een meer gedetailleerd niveau in uw documentatie erover vinden. Waarbij natuurlijk rood de acties zijn die we niet gedaan hebben. En de groene en de gele, zoals we er straks in de verzamelingstabel gezien hebben, of in het verzamelingsdiagram hebben gezien. We kijken ook naar het financieel evenwicht. Het AGB is verplicht om dezelfde evenwichtsvoorwaarden te realiseren dan gemeente. Dan moeten we dus kijken naar het budgettair resultaat. Dat is 2 miljoen 9, bijna 3 miljoen. Dat is positief. Dat komt bijna exact overeen met wat we in het meerjarenplan hadden vooruitgeschoven. Deze cijfers hebben we er straks al gezien, maar hier kunnen we nu eens kijken naar het meerjarenplan, waarbij u dus ziet dat de ontvangsten en de uitgaven redelijk goed geraamd geweest zijn. De autofinancieringsmarge is eveneens oké. Dat is ook logisch. We moeten ons eigenlijk geen zorgen maken binnen het AGB, want indien dat de schijn maar zou hebben dat het daar niet in orde komt, ja, dan moeten we de prijssubsidie van de gemeente verhogen zodanig dat het AGB altijd winstgevend is. Dat is een voorwaarde voor de BTW-administratie. Kijken we naar de staat van opbrengsten en kosten, dan gaan we iets meer in detail van wat is er uitgegeven en wat is er binnengekomen in het AGB. We zien dat die kosten iets gedaald zijn tegenover vorig jaar. Het heeft vooral te maken met de dalende energieprijzen die we zelfs gaan zien. En natuurlijk ook met de dalende prijssubsidie, want de prijssubsidie van de gemeente Beersel zit in de opbrengsten. Als we dat alles bekijken, dan is er dus een overschot of een tekort van het boekjaar. En als AGB mogen wij beslissen wat wij met dat overschot gaan doen. Wij hebben elk jaar al voorgesteld, en we doen dat ook nu weer, om de winst van het boekjaar als een dividend uit te keren aan de gemeente. Als we dus kijken naar de totale tussenkomst van de gemeente door middel van prijssubsidies, dan moeten we eigenlijk dat bedrag hier aftrekken. En dat betekent dat we een 650.000 euro ongeveer tussenkomen in de bedrijfsvoering van het AGB. Niet vergeten dat wanneer we die zalen zelf zouden hebben, dat we natuurlijk ook die kosten van energie, van onderhoud enzovoort zelf zouden dragen. Mooi toch om eens naar te kijken zijn de dalende energieprijzen. Daar zijn we niet van verbaasd natuurlijk, maar ik ben toch wel verbaasd dat het over zo'n daling gaat. In 2021 betaalden we nog een totale energiekost voor de AGB-gebouwen van 171.000 euro. Nu is dat, vorig jaar was dat 270 en nu is dat 136. Dus minder dan 2 jaar geleden. Met andere woorden, de energiecrisis ten gevolge van corona of Oekraïne, die ligt toch wel achter de rug. En je ziet dat zowel elektriciteit als gas gedaald zijn, maar dat de daling bij de gas natuurlijk spectaculair is. Dat is bijna 1/3. Je hebt ook een grafiekje in uw documentatie die dat aantoont, waarbij je het groene blokje fors ziet dalen. Je kan hier ook de lange termijn evolutie volgen. Je ziet, we zitten nog bijna op het niveau van 2019. Misschien ook eens kijken naar de exploitatieontvangsten. Dus daar geef ik vooral weer dat de werkingsopbrengsten bijna uitsluitend verantwoordelijk zijn daarvoor. Er zijn geen subsidies niet meer, zoals in 2021, de coronasubsidies, die zijn er niet meer. En als we dat vergelijken met vorig jaar, is er weinig verschil, het is iets gezakt. We gaan straks uitleggen waarom er van waar die verschillen, want ik ben al bij het einde. Dus er zit ook een tabelletje die de verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven weergeeft. Daar zien we zowel bij exploitatie als bij investeringssaldo een verschil van rond de 60.000 euro. Bij exploitatie heeft dat te maken met het hogere gebruik van de sportaccommodaties, waardoor we meer inkomsten hebben, maar vermissen de meeste gebruikers van onze sport, toerisme en jeugdaccommodatie ook erkende verenigingen zijn en dus via een C-tarief huren, betekent dat de prijssubsidie van de gemeente dus ook groter is. Hoe meer verhuur, hoe meer tussenkomst. De gemeente betaalt ook de BTW tussen haakjes. Vandaar dat dat dus 60.000 euro verschil is. En nog een bijkomend element is het feit dat wij een regularisatie hebben gedaan wat betreft de gsm-masten op de infrastructuur AGB. U weet dat we daar inkomsten van hebben. Wij verhuren als het ware onze daken voor de gsm-operatoren. Maar dat is blijven in de gemeenterekening komen de voorbije jaren, terwijl de overdracht via de erfpachten eigenlijk al naar het AGB moest gebeuren. Dus we zetten dat nu recht. En de hogere uitgaven, ja, die hebben te maken met het feit dat we een dividend uitkeren aan de gemeente. Een dividend wordt nooit gebudgeteerd, dus dat is altijd hoger dan we daar geraamd hebben. Tot slot, dat verschil voor investeringen van 65.000 euro heeft te maken met aanpassingen, laatste aanpassingen aan het meerjarenplan, onder andere de overdracht voor twee investeringsprojecten die nog niet volledig uitgevoerd zijn van 38.000 euro. Het betreft de sportzaal in Lot en het betreft de brandcentrale in de sportschuur in het dorp. U ziet de bedragen in de tekst staan. En ook het plaatsen van de scheidingswand in de sportzaal is vooruitgeschoven. We gaan die nu in de vakantie doen, zodanig dat we geen sporters storen daarmee. Dit is de volledige toelichting. Ik moet zeggen dat de raad van bestuur van het AGB die deze rekening eigenlijk vaststelt, en de gemeenteraad hier die eigenlijk goedkeurt. De raad van bestuur van het AGB heeft daar straks unaniem positief advies gegeven. Mag ik u dus vragen of er opmerkingen zijn? Geen. Dank u wel. Mag ik u dus vragen om die rekening goed te keuren? Ik ga even terug naar de besluit in artikel 1. De gemeenteraad geeft een positief advies met dan de details erbij. En u weet dat een AGB ook een vennootschap is, dus ook een rekening bij de Nationale Bank moet neerleggen. Die rekening zat ook in die documentatie. De cijfers zijn daarin dezelfde. We hebben de gewoonte van hier enkel het BBC-verhaal te brengen. Maar u vindt dus ook in artikel 2 de goedkeuring van de Nationale Bankrekening, waarin u ook de nodige documentatie vond. En natuurlijk ook artikel 3, het belangrijkste, beslissen dat de winst wordt uitgekeerd integraal aan de gemeente Beersel. Akkoord iedereen?
Oké. Okay. Iedereen daarmee eens? Prima.
Dank u. Dan kunnen we naar de rekening van gemeente Beersel overgaan. Ik heb hier ook dus de situatie dit jaar en ik heb er die van vorig jaar nog proberen naast te plakken. Voor wie de vergelijking wil maken, kan het hier op een gemakkelijke manier doen. Dus we kijken naar de kastoestand geconsolideerd, 33 miljoen 6, dat is 3 miljoen meer dan vorig jaar. We zien de exploitatieontvangsten behoorlijk stijgen van 46 miljoen naar 56 miljoen. Ik heb hier dus een grote groene pijl gezet. Groen omdat het oké is en groot omdat het heel veel is. Dus 10 miljoen extra exploitatieontvangsten. Straks zullen we zien dat dat alles met de belastingen te maken heeft. Vooral de hoofdbelastingen. Op de eerste plaats personenbelastingen en in mindere mate de onroerende voorheffing. Omdat die natuurlijk ondertussen de effecten van de indexeringen vorig jaar van ongeveer 10% mee verwerkt hebben. Dus wanneer u uw belastingaangifte van 2023 personenbelasting aan het invullen bent, dan zult u dat ook merken. Wel, als we die allemaal bij elkaar tellen, dan betekent dat voor gemeente Beersel een extra inkomst van 56 miljoen. Ook de uitgaven zijn gestegen, gelukkig niet in dezelfde mate, van bijna 42 miljoen naar 44 miljoen 7. Het saldo is dus, was dus vorig jaar 4,7, is dus nu 11,2 miljoen binnen exploitatie. We gaan straks nog op de details in. Ik kan misschien direct eens de cijfers met de belastingen meer concreet maken. Hier hebben we de personenbelasting staan en u kan de drie jaren vergelijken. In 2021 9,4 miljoen, vorig jaar 10,3 miljoen en nu 14,4 miljoen. Dus loontrekkende gepensioneerden hebben dus wel degelijk een forsere bijdrage geleverd dan de voorbije jaren. De onroerende voering is ook gestegen, maar u merkt niet in dezelfde mate. Ongeveer een miljoen is er bijgekomen. En dan de andere belastingen en boete. De aanvullende belastingen, dat gaat over de belastingen voor de motorrijtuigen die de federale overheid voor ons int en dan een deel doorstort, is niet gewijzigd. En dan de andere belastingen en boetes samen zien we dus ook een stijging, maar minder spectaculair. U ziet onder andere dat de belastingen op drijfkracht bijvoorbeeld, op boetes, dat die weinig verschillen. Ik ga ze niet allemaal overlopen. U ziet wel, en dat heeft dus alles met de gasboetes te maken, dat de inkomsten in 2023 van die gasboetes wel degelijk hun effect hebben. We hebben nu vorige keer al uitgelegd dat dat een partieel, dat dat eigenlijk een foto is, dat een deel van die centen nog moeten doorgestort worden. Dus daar kan u dus op die manier mee verder. Wat betreft investeringen, en dit is een bijzonder verhaal, die investeringen staan op 14 miljoen. Het gaat over investeringen 14 miljoen, vorig jaar 7,2 miljoen. U zou zeggen, amai, er is heel wat geïnvesteerd. Ik ga u daar straks het verhaal vertellen erover van het DBFM-school in Alsenberg. We zijn dus door de Nationale Bank, beter gezegd door Binnenlands Bestuur, erop gewezen dat de manier waarop we dat tot nu toe boekhoudkundig verwerkte eigenlijk niet correct was. U weet, het DBFM-school is eigenlijk een school die gebouwd is door de scholen van morgen op Beerselse grond via een recht van opstal. Wij mogen die school 30 jaar gebruiken mits het betalen van een gebruiksvergoeding. De vennootschapsscholen van morgen onderhoudt die school ook gedurende 30 jaar. Ook daarvoor betalen wij een kost. En wij noteren tot nu toe alleen in de exploitatie dus die jaarlijkse kost. Ongeveer een 400.000 euro die stond erin. Wij hebben in de loop van 2022 de opmerking gekregen, wij niet alleen, heel wat gemeenten en ook andere die met scholen van morgen gewerkt hebben een andere manier van boeking opgelegd gekregen. Wij moesten dat in 2023 doen. En dat komt er onder andere op neer dat wij de volledige kost van de school als een uitgave moesten zetten. Daar is dus staat dus een lening tegenover en dat zal dus als een schuld verschijnen, terwijl de subsidie die wij van Agion kregen, 4,5 miljoen, dus de gemeente Beersel heeft daar veel betaald, dus ongeveer 1 miljoen voor die school, de rest is van de Vlaamse overheid, dat moeten wij dus als een vordering inschrijven, dus een bedrag dat stelselmatig zal terugkomen. Dus vandaar dat er eigenlijk in die investeringen hier ook plots, we moeten de totale kost opnemen, 5,5 miljoen, bijgekomen is. Dus als je dat aftrekt van die 14 miljoen, dan zitten we ongeveer aan 8,5. Dus dat ligt in de grote orde van vorig jaar. Ik ga straks nog eens even erop terugkomen. Ik zal u de cijfers laten zien en kijken waar we dus ook in onze boekhouding dat verwerkt hebben. Door die grote investeringskost is dus het saldo van de investeringen forser negatief dan de voorbije jaren en ook forser dan we begroot hadden. Dus vandaar dat hier ook staat een nieuw aangegane lening. Dat is dus die 5,5 miljoen van scholen van morgen, dus voor die school. Ja, en daarboven hebben we ook nog moeten lenen voor de verdere verledding. Ik heb dat vroeger al uitgelegd. Telkens Fluvius een investering doet in onze gemeente, moeten wij dat dus ook als een schuld, dus moeten daar een lening voor aangaan, noteren. Dus dat, die twee samen. We toegestane leningen, dat zijn leningen aan het AGB. U herkent die 42.000 euro van daar straks nog. En dus zijn de openstaande schulden uit de leningen eigenlijk opgelopen met 5 miljoen. Dus terwijl we dus eigenlijk 6,5 à 7 hadden staan de voorbije jaren, is daar nu die 5,5 miljoen bijgekomen. Ik wil wel benadrukken dat dat dus een boekhoudkundige schuld is, maar dat dat budgetair niks verandert. Dus we betalen niet meer af dan we tot nu toe afbetaalden via die zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding. Ja, we betalen net hetzelfde bedrag af en voor de investeringaflossing, kapitaalaflossing, en voor de interest op de lening en voor het onderhoud. Dat blijft dus net hetzelfde. Wij hadden ook in de volgende meerjarenplan, en in 25 en 26 kan u dat terugvinden, staat datzelfde bedrag in dat wij er nu ook moeten insturen. Alleen visueel lijkt het plots, en je zal dat ook in de tabel van de schulden terugvinden, dat de gemeente Beersel dus een hogere schuldgraad heeft. Dat is effectief ook zo, maar budgetair, dus afbetalingen en dus de ruimte die overblijft om met onze gelden iets anders te doen, verandert dat dus niks. Dus als we naar de twee evenwichtsparameters dan kijken, dus het budgetair resultaat van het jaar is dus 4,2 miljoen. U weet dat dat positief moet zijn. Dat is ook anders dan vorig jaar. Dat heeft alles te maken met de bijkomende belastingen. Ik heb het vorig jaar aangegeven. Als gemeente hebben wij die enorme inflatieperiode van één jaar eigenlijk moeten voorschieten. De lonen worden onmiddellijk geïndexeerd, terwijl de belastingen met een jaar vertraging volgen. Dus als we kijken naar het gecumuleerd budgetair resultaat, dat is de evenwichtsparameter die BBC vraagt, is dat dus 31 miljoen. En de autofinancieringsmarge die moet op het einde van de legislatuur plus 1 zijn, niet negatief. Wel, u merkt dat die ook zeer, zeer positief is. Openstaande schuld, hier ziet u het verschil van de DBFM in calculering in onze boekhouding. Ja, van 314 euro per persoon naar 460. Ik kan u toch wel aangeven dat dat nog altijd een van de laagste gemeenteschulden van Vlaanderen is, ondanks dat DBFM-verhaal. Als we dan kijken naar de staat van opbrengsten en kosten, ik ga er een paar uithalen, dus dan zien we toch wel de stijging hier, 22-23, zowel in goederen en diensten als bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen, dus een verdere doorstijging daarvan, terwijl de opbrengsten eigenlijk ook gestegen zijn, dat heb ik daar straks al uitgelegd. Dus we zouden kunnen zeggen dat de kosten met 2,7 miljoen gestegen zijn, terwijl de inkomsten met 6,7 miljoen zijn, waardoor natuurlijk we geen tekort hebben op het boekjaar zoals we vooropgesteld hadden, maar wel een overschot van 4,4 miljoen. Dus u ziet die 6,7 miljoen, die vindt u dus hier als u beide bedragen van elkaar aftrekt. We kijken naar de exploitatieuitgaven. Ja, en daar wil ik toch wel benadrukken dat we dus toch wel de voorbije jaren aan het stijgen zijn. Van 38,6 naar 41,9 naar 44,7 in 2023. Die exploitatieuitgaven worden vooral beïnvloed enerzijds door goederen en diensten, waar we in 2023, dus ja, vorig jaar, van 10,8 naar 11,4 gaan. Maar dus ook de personeelskosten, bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen zijn gestegen van 19,3 naar 21,1. U kan ook zien dat daardoor de personeelkost van het geheel eigenlijk stijgt. In 2021 was die 44%, vorig jaar was die 46% en 47% wordt die in 2023. Dat is dus toch wel, we zitten dus stilaan op weg naar de helft van het exploitatiebudget van gemeente Beersel. U heeft daar in die grafiekjes waar u dat ook kan terugvinden, het geel gaat dus over de bezoldigingen en sociale lasten en pensioenen. We zien, als we meer in detail gaan, ik ga er niet blijven bij stilstaan, dat de voornaamste stijging te wijten is aan de stijging van de kost van de contractuele. De vastbenoemde, dat blijft nagenoeg gelijk, van 7,4 naar 7,9, maar van 10,2 naar 11,3 is de stijging met 1 miljoen voor de contractuele. Daarmee is Beersel eigenlijk al een beetje aan toe, wat de Vlaamse overheid aan het doen is, namelijk stoppen met statutaire of minder statutaire en inzetten op contractuele. Dit is niet de politiek van de gemeente Beersel. Ik geef maar aan dat hier ook in die grafieken eigenlijk op te merken valt. Hier hebben we, wat betreft goederen en diensten, zien we hier ook de forse daling van de energie. Ja, als we kijken naar energie, dan zitten we hier van 2 miljoen naar 850.000 euro. En hier zit dus het AGB niet in begrepen, dus dat moet ik u wel zeggen. Dus dat zijn afzonderlijke energiekosten. Dus ja, ga daar overheen, je ziet dat dalen. Toch ook belangrijk is de subsidies die wij uitgeven in 2023 aan een aantal partners die ons helpen bij onze werking. Ik denk aan de politie. De politie-subsidie is van 2,9 naar 3, terug naar 2,9. Die blijft ongeveer hetzelfde, maar u merkt wel dat de brandweersubsidie vorig jaar van 1,1 naar 1,4 bijna, dat die gestegen is. Ook overig algemeen bestuur wil ik u opgeven, voor wie het zou opgemerkt hebben. Daar zou je kunnen zeggen, oei, die subsidies zijn gezakt van 1,3 miljoen bijna naar 1 miljoen. Dat heeft dus te maken met het feit dat in 2023 geen coronasubsidies meer verwerkt zijn. Die waren verwerkt binnen algemeen bestuur. Dan zijn we eigenlijk rond met het inzoomen op de belangrijkste zaken. Er komen er zelfs nog wel een paar, maar dan ga ik naar het financieel evenwicht. U weet wat we daar moeten naar kijken. Dus het exploitatiesaldo is gestegen. Dat is altijd positief voor een gemeente. Daarvan hebben we vroeger, dat hebben we altijd aangegeven. Over ontvangst en uitgaven ga ik niet meer op terugkomen. Dat hebben we gezegd in het financieringssaldo. Vinden we natuurlijk wel een grote stijging. We zien hier de ontvangsten, dus we schrijven hier de volledige kost van DBFM-gebouw in, waarvoor we dus een lening aangaan, een lening budgetair. En dan hebben we hier dus het budgetair resultaat van het jaar, 4,2 miljoen. We hadden gedacht dat het min 2 zou zijn. Min 2 miljoen en dus het beschikbaar budgetair resultaat. De eerste parameter is dus 29,3 miljoen. Ook de autofinanciering ziet goed. En als we het consolideren met het AGB, hebben we nog altijd uitstekende of goede vooruitzichten. Ja, voor ik de algemene conclusies u toon, wil ik u toch heel kort tonen waar je het effect van de DBFM-operatie in ons budget vindt. Dus binnen de vorderingen, daar vind je dus hier scholen van morgen terug met het bedrag van 4,5 miljoen. Dat is de Agion-subsidie. En u merkt dat wij per jaar daarvan 338.000 euro dus recupereren. Dat komt ongeveer overeen met wat we moeten betalen. Ongeveer omdat de subsidie maar 82% was van de bouw en 90% van het onderhoud. Dat kan dus nooit volledig kloppen, want inderdaad, hier zien we het. De schuld, de leasingschuld die we moeten opnemen voor scholen van morgen, is dus effectief 5,5 miljoen. En wij betalen dus hiervoor, als eigenlijk de gebruiksvergoeding, betalen we 400.000 euro per jaar. Dus dat betekent dan, als we in de schuldentabel kijken, dat we dus ook hier een forse stijging zien van de schulden in 2023 met nieuw aangegane leningen van 5,5 miljoen. Dat was niet verwacht. In de investeringen vinden we dat ook terug. Je ziet hier hebben we hadden 7 miljoen geraamd als materiële vaste activa-investering. Dat is in plaats van 1,4 voor basisonderwijs 10,1 geworden. Hoe zeg je, dat is toch meer dan dat van DBM van Alsenberg. Ja, dat is correct, maar we zijn dus ook de school van Lot volop aan het bouwen. En dus die facturen moeten ook betaald worden. Dus het getal waar ik mee vergeleken heb, was niet het meerjarenplan, maar was wel 2022. Dus hier zit de kost van het basisonderwijs qua investering vooral. En de rest, de andere grote cijfers zijn dus rioleringswerken en wegenaanleg. En de rest is eigenlijk klein. Qua desinvesteringen is het vrij beperkt. We hebben voor 147.000 euro verkocht. U vindt de opsomming daarvan. Het gaat over een aantal auto's en een stukje landbouwgrond. De belastingen heb ik u al getoond, dus ik ben eigenlijk rond met mijn verhaal, behalve dat ik nog de conclusies durf geven. Dus door de dalende inflatie en de dalende energieprijs die we nu ten opzichte van vorig jaar merken, zijn de uitgaven genormaliseerd. De inkomsten en vooral de fiscale inkomsten vertonen de verwachte, vooropgestelde inhaaloperatie. Denk aan die 6 miljoen personenbelasting extra en in totaal 10 miljoen. En dan de opgelegde omzetting van de DWFM verhoogt dus de zichtbare schuldenlast met ongeveer 5 miljoen, maar heeft geen budgetair effect, zoals ik dat straks al benadrukte. Dus de aflossingen van die schuld, dat is wat we eigenlijk nu al betaalden. En we kunnen dus zeggen, Beerse blijft een financieel gezonde gemeente, denk aan de twee evenwichtsvoorwaarden, maar vooral kan dit bestuur toch wel zeggen dat ze perspectief kan bieden met deze rekening voor de nieuwe legislatuur, zowel voor de dagdagelijkse werking als voor investeringen. Wat niet wil zeggen dat er natuurlijk uitdagingen op ons afkomen, maar dat zal de volgende legislatuur dan moeten blijken. Wat betreft dan, want dat is een verplichting om ook over de prioritaire acties bij deze rekening te spreken. Dus de staat van de realisatie van de prioritaire acties. Ik geef gewoon het overzicht, de betrokken schepen geven de toelichting. Dan, dit was het schemaatje van vorig jaar. Dan zien we, dan zagen we dat er dus 13 in uitvoering waren. Vandaag zitten we op 14. Er zijn er ook 2 minder in voorbereiding en er zijn er ook meer uitgevoerd. Dus de 2 enige die, ik zal er maar mee beginnen, de 2 enige prioritaire acties die de status hebben nog niet opgestart, hebben we vorig jaar ook al toegelicht, zitten binnen het domein van het sociale. Dat gaat namelijk over een project ontwikkelen rond zelfstandig wonen, een collega, en dan nog een sociale site ontwikkelen rond de kerk van Lot. U weet allebei waarom. De kerk van Lot, daar is de zaak gestagneerd. U heeft dat vorige keer al vernomen, ligt stil. En daar moet dus de volgende legislatuur nieuwe plannen voor uitwerken. Dan zal er daar kunnen aan gewerkt worden misschien. En dan het andere, wij hebben nog altijd geen partners gevonden, of partners hebben geen interesse om een initiatief te ontwikkelen in samenwerking met gemeente Beersel op ons grondgebied wat betreft de opvang voor mensen met een beperking. Maar er is wel een initiatief, Sonja, dat laat ik aan u vertellen.
Ja, dus het initiatief, dus we hebben dus al contacten gehad, maar ja, de formele zaken moeten nog eerst gebeuren voordat we echt verder stappen kunnen zetten. Dus er is effectief een organisatie die heel erg geïnteresseerd is om dat te doen, maar ik kan daar jammer genoeg nu nog niet verder op ingaan. Dus ja, dat is daar nog in het rood. Oké, dan ga ik eventjes de prioritaire doelstellingen van welzijn en zorg toelichten. Dus in het kader van buurtgerichte zorg werd verder ingezet op ons bezoekproject bij ouderen. We hadden 24 vrijwilligers en die zijn dus 91 85-jarigen en 15 80-jarigen gaan bezoeken. Er zijn 19 senioren die we eigenlijk concreet hebben kunnen helpen, die echt met vragen zaten, allerlei vragen, maar die hebben dan effectief kunnen helpen. Dan, we hebben ook vrijwilligers gevonden voor onze opvolgbezoeken, want toch een aantal mensen hebben toch wel aangegeven dat ze toch wel met die eenzaamheid te maken hebben, dat ze toch wel graag zouden hebben dat er mensen nog eens verder langskomen. Dus ook daarmee zijn we bezig met die opvolgbezoeken. Nu, de eerste lijnzone die ondersteunt dus die zorgzame buurten en buurtgerichte zorg door onder andere een platform waarop de verschillende partners, zoals de lokale besturen, eigenlijk elkaar beter leren kennen en elkaar ook helpen waar het nodig is. We hebben ook samengezeten met de huisartsenkring om de problematiek en de gevolgen van het huisartsentekort te bespreken en na te denken hoe dat wij kunnen helpen. Hieruit zullen concrete zaken verder worden onderzocht, onder andere rond vervoer van patiënten en de positieve beeldvorming van het beroep binnen de Zennevallei. Dan, wat betreft de thuisbezorgde maaltijden, werd de samenwerking met dus traiteur Ronnie stopgezet en is er een samenwerking opgestart met het lokaal bestuur Sint-Pietersleeuw. We hebben dus een nieuwe leverancier. Die maaltijden worden dus gemaakt in het woonzorgcentrum Zilverlinde. En er is eigenlijk nu veel meer aandacht voor de signaalfunctie tijdens de bedeling, maar ook de sociale functie. Dus de bedelers hebben als, onder andere als opdracht om wat meer tijd te maken, om eens in gesprek te gaan, om te horen, is er een nood over het een of het ander? En we kunnen daar dan ook beter op inspelen. Nu, ik kan ook wel zeggen dat het aantal afnames van onze maaltijden ook is gestegen. Dus de mensen vinden het blijkbaar wel goed, ook al is de prijs duurder geworden. Dan, naast de opening van Kribelot, onze groepsopvang, op 9 januari, stond de kinderzorg vooral in teken van heel wat aangekondigde wijzigingen vanuit het Vlaamse niveau. Op de vorige raad hebben we dus dat ook goedgekeurd en dat is nu ook toegepast. En dan in het najaar 2023 lanceerde Opgroeien in dit kader ook een nieuwe uitbreidingsronde. Dan op het vlak van kindbeleid hebben we toch wel een heel actief huis van het kind, waar daar al heel sterk is ingezet op het babycafé, met ook nog andere opvoedkundige activiteiten. Ook werden we er met het engagement als pleegzorggemeente en de koesterplek voor sterrenkindjes twee initiatieven goedgekeurd die we nu in 2024 hebben kunnen uitwerken. Dan binnen het geïntegreerd breed onthaal werden verder stappen ondernomen om enerzijds een betere samenwerking te verkrijgen tussen de verschillende kernpartners, het OCMW, CAW, de diensten van de mutualiteiten. Er is eigenlijk wisselleren geweest. Dat betekent dus dat de maatschappelijk werkers van de verschillende diensten eigenlijk bij elkaar eens op bezoek zijn gegaan, dus een dag hebben meegelopen, zodanig dat men ook wat beter weet waarmee men bezig is en hoe men elkaar kan vinden. Er was ook een werkgroep rond gegevensdeling en beroepsgeheim, want dat blijft een moeilijkheid. Dus daar zijn toch wel wat stappen gezet geweest. Dan het Centraal Digitaal Aanmeldplatform, waarbij hulpverleners, patiënten of gebruikers met een multiproblematiek eenvoudig kunnen aanmelden, werd voorbereid voor lancering in het voorjaar 2024. Ook zijn er initiatieven genomen om de moeilijke bereikbaarheid van onder andere mutualiteiten en de dossierachterstand aan te kaarten. En dan tenslotte op 19 december is de deskundige samenleving gestart, die ook de uitwerking van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten opneemt. Het najaar van 2023 diende vooral eigenlijk om kennis te maken met de regelgeving, de toekomstige verwachtingen en de interne en externe partners. Dat is eigenlijk in het kort een beetje samengevat wat we in 2023 rond die prioritaire doelstelling zorg en welzijn hebben uitgewerkt. Ik denk dat het nu aan mijn collega is.
Mogen wij hier een vraag over stellen?
Zeker.
Want er wordt hier wel mooi rond een eten patat rondgedraaid natuurlijk. Hè. Hoe zit het nu met de ceder en met de verbouwingen van de ceder? Ja, ik bedoel, daar hebben we niks juist van gehoord. Ja.
Ik had eigenlijk eerst het woord moeten geven aan mijn collega.
Eigenlijk is het zo dat vorige week de omgevingsvergunning opnieuw is ingediend door de projectontwikkelaar. Dus dat zal volgende week of de week erop bij het Schepencollege komen. Hopelijk kunnen wij die dan goedkeuren en dan start het openbaar onderzoek. U weet dat wij de vorige vergunningen hebben ingetrokken. Om te kunnen tegemoetkomen aan de bezwaren die onder andere van de buren gerezen zijn. Dus wij hebben daar aanpassingen aan dat dossier gedaan in overleg met de projectontwikkelaar. Wij hebben, denk wel, bijna alle bezwaren die er waren, ofwel volledig ofwel deels aan tegemoet gekomen. En wij hopen dat effectief wij nu verder kunnen. Dat zou betekenen dat wij eigenlijk tegen het einde van het jaar misschien wel zouden kunnen bouwen als alles, of starten met de bouw, als alles meevalt. Wij hopen echt dat er geen bezwaren meer zullen ingediend worden, dat wij doorgaan, want onze huidige ceder, we zijn er al mee bezig. Er zijn al heel wat kosten gemaakt om zaken in orde te brengen of zaken te vervangen, te vernieuwen. maar die is echt aan vervanging toe. Het zou zonde zijn moest men dat project opnieuw om principiële redenen gaan tegenhouden. Dus wij hopen op het beste. Maar ik denk dat het goed nieuws is. De omgevingsvergunning is in het loket ingediend.
Het is natuurlijk een beetje gemakkelijk van het allemaal de buurtbewoners te schuiven. Hè? Ik bedoel, een project goedkeuren is een combinatie van een goed project indienen, ja, en de buurt meekrijgen. Misschien zijn er zowel bij het indienen van het project en bij de ontwikkeling van het project en bij het betrekken van de buurtbewoners fouten gemaakt. En is er heel, heel veel kostbare tijd verloren gegaan. Hè? Ik bedoel, dat was uw prestigeproject voor deze legislatuur.
Nee,
wat er nu gaat gebeuren is dat het trap gaat doorgeduwd worden door deze legislatuur. Een heel spijtige zaak. Het is een
naam
voor deze meerderheid dat we nu zo ver staan. Hè.
Ik hoor u graag zeggen, ik denk dat u zelf niet gelooft, Jan. Het was om te beginnen geen prestigeproject. Prestige zou betekenen dat het voor ons als een woonzorgcentrum zet je niet voor het gemeentebestuur, niet voor jullie, niet voor ons. Dat zet je voor de mensen die de nood aannemen. Laat dat duidelijk zijn. Dus het woord prestige is hier niet op zijn plaats.
Sorry,
Jan, mag ik nu antwoorden? Ja. Ik geef straks aan u het woord. En daarnaast, u weet dat goed, wij hebben in de voorafgaande fase hebben wij heel wat overleg gehad met burgers, zijn wij tegemoet gekomen. Als er natuurlijk mensen zijn die zelfs niet op ons grondgebied wonen, die zeggen, ik zal blijven bezwaar indienen, want ik wil niet dat daar komt, om gelijk welke reden, ja, dan zit je daarmee. Ik denk ook dat je wel weet dat het niet het enige project is dat langer duurt dan we graag zouden willen. Het is wat kort door de bocht om het te zeggen dat wij dat niet goed gemanaged hebben. Het is inderdaad, we hebben tijd verloren. We zijn daar niet blij mee. Dat kost ook geld, hè, want zo'n project dat achteruitgeschoven wordt, daar verhogen de prijzen van. Maar goed, het is wat het is. Wij hebben daar, denk wel 5 jaar keihard aan gewerkt. Ook met het bureau. We hebben ons op alle mogelijke manieren laten bijstaan. Dus we hopen dat we nu verder geraken. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
Prima. Kunnen we verder?
Dank u wel, voorzitter. En inderdaad, ik mag ook terug de doelstelling van de realisaties vanuit mobiliteit van vorig jaar toelichten. Ik neem er enkele uit. U hebt ze allemaal kunnen lezen in uw documentatie. En ik begin graag met een aantal kleinere, maar toch wel belangrijke punten binnen onze realisaties, namelijk Donderveldstraat, dat project is afgewerkt. We zijn daarin geslaagd om onder andere het fietspad met het kruispunt van de Laarheidenstraat toch een stukje veiliger te maken. We hebben de Van den Bossestraat volledig afgewerkt. Ook daar een mooie realisatie. Het herinrichtingsproject kruispunt Kerkveldstraat-Schoolstraat is ook afgewerkt. En we hebben in Blokbos de werken aan de school die nog altijd bezig zijn. En daarom hebben we daar de knip gehouden. Het allerbelangrijkste is echter, en dat hou ik daarom graag voor het laatste, is dat we vorig jaar vooral bezig geweest zijn met één, het verder uitwerken en het installeren van ons circulatieplan in Lot en in Huizingen. Met daaraan gekoppeld de trajectcontroles en de tonnagebeperkingen. Heeft heel veel tijd genomen om dat te laten ingaan. We hebben daar, op dit moment was dat ongeveer nu, de vorig jaar, direct een evaluatie aangekoppeld met heel veel mensen. We hebben daar bijsturingen aan gedaan en ik ben heel blij en gelukkig dat die bijsturingen en die aanpassingen allemaal uitgevoerd zijn. Dat we de brug over de Zenne terug open gedaan hebben, dat we het parkeren op Sittert ingericht hebben, maar vooral dat we de Dorpsestraat terug hebben kunnen openzetten in twee richtingen met het toevoegen van een aantal extra trajectcontroles. Ik ben ook blij dat we erin geslaagd zijn om de handhaving op de tonnagebeperking, wat toch echt een huzaarwerkje was via de trajectcontrole, om dat volledig operationeel te krijgen vorig jaar. Waardoor we er nu toch in slagen om zowel in Lot als in Huizingen die vrachtwagens uit die dorpskern te houden, wat toch een hele belangrijke doelstelling was. Want ik wil graag nog eens herhalen en herinneren dat we uiteindelijk alles wat we doen bij de mobiliteit, de kapstok ervan is ons mobiliteitsplan, die we in het begin van deze legislatuur opgesteld hebben en goedgekeurd hebben. Een actieplan met heel veel acties die lopen, niet alleen in deze legislatuur, maar hopelijk ook nog in de volgende legislatuur. En die als doel hebben om onze gemeente veiliger, leefbaarder te krijgen, te maken en te houden. Dus ik ben terug een vieren schepen van mobiliteit met de realisatie die we vorig jaar gedaan hebben. Dank u wel.
Prima. Nog iemand vragen? Ja, meneer Stert.
Ja, ik heb nog eens naar die rekening gekeken. En jaar na jaar, ik heb het al een paar keer gezegd, hebben we vastgesteld dat de 5 miljoen die in het begin beloofd was in fietspaden, dat die niet uitgegeven is. We zien dit jaar weer dat er minder uitgegeven is dan dat er begroot is. Maar we hebben in september ook al de grote bezorgdheid uitgesproken dat er geen nieuwe dossiers ingediend waren. Dus ik zou van u willen vernemen of we zijn nu een half jaar verder, of dat ondertussen rechtgezet is en of dat er sindsdien wel degelijk nieuwe subsidiedossiers voor fietspaden, voor voetpaden zijn aangevraagd bij hogere horden. Nee. Dus de burgemeester kan dat bevestigen. Dat is een prioritaire actie van deze gemeente en de volgende legislatuur zal dus moeten starten met een blanco blad.
Je stelt de vraag of dat er extra subsidiedossiers aangevraagd zijn sedert vorig jaar in september. Daar zeg ik nee. Hebben wij een blanco blad voor wat betreft de verdere uitwerking van het mobiliteitsbeleid in Beersel? Nee. We hebben een mobiliteitsplan waar heel wat acties in staan en die acties blijven verder voorbereid worden. Er zijn twee grote dossiers die in deze legislatuur niet gerealiseerd zijn. Eentje, jammer genoeg, de hogere overheid met de Brusselse Steenweg. Waar wij,
maar dat was een volgende vraag die ik had.
Ah, voilà. Maar ik weet welke vragen dat je gaat stellen, Jan. Dus,
ja, maar ik weet niet over welke getallen het gaat, maar er zijn miljoenen en miljoenen beschikbaar bij de Vlaamse regering. Voor fietspaden, daar moeten dossiers worden voor ingediend. Ik heb dat al een keer gevraagd vorige keer, dat duurt lang. En ik vraag nu weer, zijn er nieuwe dossiers ingediend? Zijn er nieuwe dossiers aangevraagd, hogerop, die perspectief bieden op Vlaamse subsidies?
Mag ik voortvertellen?
En het antwoord is dus nee.
Mag ik voortvertellen?
Ja.
Oké, dank u. Dus er zijn twee dossiers die we deze legislatuur niet hebben kunnen afwerken en die hopelijk de volgende legislatuur wel zullen gebeuren. Ik zeg hopelijk, omdat eentje is van de hogere overheid. Het tweede is de Sanatoriumstraat. Die is doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Dus dat is een antwoord op jouw vraag. Zijn er al dingen voorzien voor de volgende keer? Ja. Maar zijn er extra subsidiedossiers aangevraagd voor nieuwe fietspaden? Nee.
Dat is een heel duidelijk antwoord.
Dus
ik vraag nog eens aan de burgemeester. Ja, maar ik bedoel, dat is een schrijnende zaak. Hè? Ik bedoel, dat is een schrijnende zaak voor een volgende legislatuur die met een blanco blad moet starten. Hè?
Wat voor u vooral belangrijk is, om veel nieuwe fietspaden aan te leggen. Dat was niet de ingesteldheid van deze legislatuur en van dit mobiliteitsplan. Voilà, op dat vlak hebben we een andere visie, wat zeer oké is. Maar wij denken dat we heel veel gedaan hebben voor de fietsers, voor de actieve weggebruikers, zonder dat we daar kilometers nieuwe fietspaden voor aangelegd hebben. En dat is een keuze die we gemaakt hebben.
Ik geef het woord aan mijn collega.
Ik weet dat er een paar ingrepen gebeurd zijn op de fietspaden, maar ik ga even opsommen welke fietspaden er in Beersel in slechte tot zeer slechte staat zijn. De Alsenbergse Steenweg. Fietspad langs de Alsenbergse Steenweg is in zeer slechte staat. Het deel in Beersel van aan de berg van Jacques naar beneden is in zeer slechte staat tot een deel van de dorpskern. Ik weet dat dat een gewestweg is, maar dat fietspad is al 18 jaar sinds de geboorte van mijn zoon, 19 jaar, in zeer slechte staat. Dat is één fietspad, de Henri Torlilaan. Het fietspad is versleten, vol met putten. Breedveld in Lot is een heel slecht fietspad, slecht tot zeer slechte staat. Watermolenstaat, zeer slechte staat. Laaklinden in Lot, zeer slechte staat. Zennestraat in Lot, zeer slechte staat. Jozef Huismanslaan, daar durf ik mijzelf niet over uitspreken. Dat is de naam niet waardig. Gustave de Meurslaan, hetzelfde, zeer slechte staat. Kerkhofstraat, fietspad daar, is ook in zeer slechte staat. Ik ga verder. Sanatoriumstraat hoor ik nu net dat er daar eindelijk gaat ingegrepen worden. Laaklinden had gezegd, Breedveld, Kerkstraat een deel en Beerselse straat is ook nog een fietspad die de naam niet waardig is. Dus als ik er kort bij nadenk, zijn 8 op de 10 fietspaden in Beersel in slechte tot zeer slechte staat. En de toestand verergert. Dus het is nu niet met een paar ingrepen dat we nu genomen hebben dat we tot een status quo komen. Nee, de toestand verslechtert jaar na jaar. Ik zie dat dus al 19 jaar achteruit gaan. Elk jaar opnieuw. Ja, het verslechtert gewoon omdat er ook geen onderhoud is.
Ik wou gewoon toevoegen, wanneer je met een auto rijdt, je ziet dat er fietspaden zijn. Je denkt, ja, de fietspaden zijn er. Maar wanneer je met de fiets echt op die fietspaden fietst, dan kan je zien dat het inderdaad niet zo, dat het niet wat het moet zijn. Ja.
Ik ga er nog een schepje bovenop doen. Er is een nieuw fietspad op de Steenweg op Ukkel. En ik nodig jullie er een keer vooruit om erop te geraken. Want er is een klein hellinkje gevraagd, een verhoogje, maar dat ligt net in de bocht. Dus je komt aangefietst aan 25 per uur, 's ochtends, om naar je werk te gaan, en je raakt niet op dat fietspad. Maar je moet stoppen, je moet je helemaal 90 graden draaien, gepotst tegen de muren van de spoorwegbrug. Wat doe je dan? Dan fietst je verder en dan zijn er auto's die beginnen tuteren omdat je niet op dat fietspad geraakt. Dus, voilà, er zijn toch zeker veel aandachtspunten voor de fietser in Beersel.
Brengt mij dus bij de Brusselse Steenweg natuurlijk, hè? Want de heer Weitz heeft 10 jaar geleden al beloofd dat dat er ging komen. Ik bedoel, hij was minister, we zitten hier ook met een fractieleider van een van de belangrijkste Vlaamse partijen. Dus je zou denken dat die twee heren toch een klein beetje invloed en een klein beetje druk kunnen uitoefenen op dat Vlaams beleid. Maar dat schijnt dus nog altijd niet van de grond te komen. Heb je nu al een datum voor dat? Nog altijd niet. Allee, je moet je kinderen maar een keer met de fiets naar Sint-Victor sturen. Hè? Ik bedoel, ik rijd daar alleen op straat. Hè? Die fietspaden zijn niet bruikbaar. Hè? Die zijn gewoon niet bruikbaar. We horen altijd dat het belangrijk is van ministers en hoge pieten in die Vlaamse regeringen en zo te hebben. En dat die alles, de lokale dossiers, gaan doorduwen. Maar in dit geval heb ik daar niet veel van gezien, eerlijk gezegd. Meneer Weitz, ik zal u de artikels opsturen die je zelf in de kranten 7, 8, 10 jaar geleden met grote beloftes. Ik denk dat er al 300.000-400.000 euro studiegeld is aan uitgegeven 10 jaar geleden. Maar ze liggen er nog altijd niet. Hè? De Beerselaar knikt nog altijd op zijn kin. Hè?
Kijk, maar als we het over gewestwegen hebben, dan zijn de budgetten duidelijk naar de Drasopbrug gegaan. Die op 1 legislatuur was die erdoor. En gewestweg, daar wachten we al 20 jaar op een aanleg van het fietspad. Drasopbrug is tijdens uw legislatuur meteen goedgekeurd om te vernieuwen. En dat is nota bene een brug die voor heel veel sluipverkeer zorgt in delen van onze gemeente.